De predikingsliefde, gemeente, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2. En ik lees u daaruit voor het vierde vers. Handelingen 2, vers 4. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op de vervulling van Gods belofte. Het is zeker dat de Heere zijn belofte vervult. Niet alleen de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar alle beloften die zijn in Jezus Christus, ja en amen. En de Heere zal ook niet één van die woorden ter aarde doen vallen. Alleen hoe en wanneer de Heere zijn belofte vervult, dat heeft hij in zijn eigen hand. Niemand kan de Heere bevel geven van het werk zijner handen. Niemand kan tot hem zeggen, wat doet gij? Want de Heere is de oppergezagvoerder. Hij komt en hij vervult op zijn tijd. Zijn tijd is dan ook meestal niet onze tijd. Wij denken dat van wel. Wij denken, als ik nou me diep ongelukkig gevoel en ik beleid voor de Heere mijn schuld, dan zal de Heere wel komen. Als we in moeilijke omstandigheden verkeren en we denken, erger kan haast niet. Nu zal de Heere wel komen. Want het spreekwoord zegt toch, als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. En er gebeurt niets. Velen proberen, en dat is ons eigen, dat altijd kloppen te krijgen. Dat onze tijd samenvalt met de tijd van de Heere. Maar toch, als je het woord van God leest en je bemerkt in je eigen leven hoe het zo gaat, dan zul je zeggen, ja. Kijk, wij denken soms, erger kan het niet. Of we denken dat de nood groot is, of we denken. Maar de Heere die weet het heel anders. Die komt toch op zijn eigen tijd. Dat moet ons eigenlijk dan ook niet verschrikken. Maar juist verblijden. Want die tijd die de Heere heeft bepaald, die is zeker. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewis zullen komen en niet achterblijven. Hij komt wel. En voel je dat eigenlijk, wij beseffen het niet, dat is veel belangrijker dan onze gedachten, dat we denken, het is nou tijd. En nou zal de Heere wel dit doen, en nou zal de Heere wel dat doen. Want in ons is geen vastheid. Wij kunnen de Heere niet bewegen in die zin. Dan zou met eerbied gesproken, als het van onze nood en van onze ernst afhing, dan zou de Heere nooit komen. Dan zou de Heere ons maar laten zitten. Maar nu hij op zijn eigen tijd komt, is dat de troost, dat hij dan ook zeker komt. Al is het misschien in onze gedachten te vroeg of te laat. Maar hij komt. Er staat in dit hoofdstuk, zo begint het, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat is iets anders als bijvoorbeeld de nieuwe vertaling zegt, als de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Natuurlijk, die dag die brak ook aan. Maar dit is beter. Vervuld. Dat is een speciaal Bijbels woord. Dat duidt aan dat er iets vol geworden is. Een bepaalde, bestemde tijd. Een periode. Dat kan op van alles betrekking hebben. Hier heeft het betrekking op het Pinksterfeest. Pinkster, dat betekent 50ste. In het Oude Testament was het Pinksterfeest het feest. Men begon de tweede dag van het Paasfeest te tellen tot 50ste dag daarna. En dan was het Pinksterfeest het feest van de weken, omdat het haast één groot feest was. Men noemde het ook wel het oogstfeest. En dat was het ook, een oogstfeest. Want bij het Paasfeest, dan bracht men voor de Heere de eerstelinggarve. Zo van het veld. Die ging regelrecht naar Jeruzalem, toen daar de tempel eenmaal stond. En die werd voor het aangezicht van de Heere bewogen. Het was nog niet de tijd van het brood. Van de volle tarweoogst, maar de eerstelingen van de oogst, van de gerstenoogst. Het was de tijd, zo met Paasfeest, van de ongezuurde broden. Er waren natuurlijk wel broden, maar dat waren broden waar geen stukje zuurdesem in mocht zitten. Want zuurdesem was toch iets onreins. Normaal mochten ze dat wel eten, maar tijdens het Paasfeest mocht dat beslist niet. Daarom was het van ouds en nog bij de orthodoxe Joden de gewoonte om voor het feest nog, dat men de ongezuurde brood en de bittere saus zou gebruiken om in een lampje het hele huis van boven tot onder te doorzoeken of er soms nog iets van een oude zuurdesem te vinden was. Want dat mocht niet. Dat was streng voor de Heere verboden. Maar als nou die tijd vol werd, tussen Paasfeest en Pinksterfeest, de 50ste dag aanbrak, dan was het anders. Als dan het oogstfeest kwam, dan mochten er wel broden voor het aangezicht van de Heere gebracht worden. Daar moest wel bij geofferd worden, een lam. Maar er mochten nu broden. De graankorrels mochten gemalen. Er mocht meel gemaakt worden, er mocht ook zuurdeeg in. Dat op zichzelf bedorven bestanddeel, dat mocht dan in die broden meegebakken worden. En die mochten dan ook voor het aangezicht van de Heere gebracht worden. In gezelschap van het offer van het lam. Kijk, het is zo mooi gezegd, als de dag van het Pinkster vol werd, dan kun je denken aan die 50ste dag, maar je moet boven alles denken bij God is de tijd. Bij de Heer is het tijd. Want anders gebeurt er op het Paasfeest niets en op het Pinksterfeest niet en op het Kerstfeest niet. dan gebeurt er nooit wat. Kijk. En voor de kinderen is dat makkelijk om dat te begrijpen als het erover gaat wat betekent nou vervuld werd. Nou, je hebt een schoolreisje. Je moet er zo laat zijn. Daar staat de bus klaar. En jullie zijn er allemaal. Zo is het vol. Vervuld. Instappen en weg. Zo wordt het vaak door mensen uitgelegd. De geestelijke dingen. Wij zijn klaar. Het is tijd. Nou is de bus er ook. We stappen in en we rijden weg. En dat is nou net iets dat is niet naar het woord. Het kerstfeest, het paasfeest, het pinksterfeest is niet zo gekomen omdat het toen de geschikte tijd was. Het is niet een stukje van onze mensengeschiedenis dat met eerbied gesproken de Heere zegt, nou is het wel goed en nou zal ik het doen. Nee. Die volheid der tijden, dat is zuiver een kwestie van Gods welbehagen. Dat hij zijn belofte op zijn tijd vervult. Wij mensen willen onze mensengeschiedenis en volken willen hun volksgeschiedenis en de wereld wil hun wereldgeschiedenis soms in overeenstemming brengen met Gods geschiedenis. Dan komt God precies op dat moment dat wij zo ver waren om hem te ontvangen of om dit of dat te doen. En dat is niet waar. Bij ons is het nooit goed. Maar de Heer komt op zijn eigen tijd. Daarom moet je de grond van dat Pinksterfeest niet zoeken in die biddende en sprekende of dankende discipelen. Dat mag medewerken ten goede. Maar het is niet de grond. De grond is dat op dit moment de klok in de hemel aanwijst dat het tijd is. En dat de tijden die de Vader in zijn eigen hand heeft, nu gekomen zijn. En dat de Heere Jezus Christus op dit moment met de Vader de geest zal uitstorten. Dat hij op dit moment de Vader bidt om de trooster. En dan komt hij. Daarom is het een grote genade dat die discipelen er ook om mogen vragen. Natuurlijk. Maar het is niet de grond. Hij doet het niet om ons gebed, maar op het gebed. Daar mag je ook wel eens aan denken, als wij de Heere vragen om dit of om dat, om uitkomst. Of voor de gemeente, of voor jezelf, of voor je gezin, of wat dan ook. Daar mag je om vragen. Geeft de Heer ook. Maar wat is het groot als je stilletjes in gedachten, in verwachting blijft dat die trouwe Zoon van God in de hemel nou ook eens bidt en dat die zegt: Vader, ik wil niet dat hij of zij in het verderf daalt. Het is tijd. Het is tijd om hem te roepen. Dan duurt het ook geen uur meer bij wijze van spreken. Dan zegent de Heere zijn woord in betoning van geest en van kracht. En dan gebeurt het ook. Heb je daar oog voor? Anders blijft de mens denken. Begrijp dit niet, begrijp dat niet. Ik heb dit gevraagd, ik heb dat gevraagd. Misschien wel heel ernstig en al zo lang, ik krijg geen antwoord. Of hij draait het net om, dat de Heere Jezus en dat de Vader op ons zitten te wachten. Of dat wij eindelijk de beslissingen zullen nemen. Dat is niet goed. Wel gelukzalig is de mens die uit genade in het verborgen, al vraagt hij de Heere erom. En al bidt hij uw wil geschieden, die zijn innerlijke hoop gericht is op die hoge priester, aan de rechterhand van de Vader, die altijd leeft om voor ons te bidden. In de stille overtuiging, als God werkt, wie zal dan keren? Als het hemelse hof zich ermee bemoeit, dan gebeurt er wat. Daarom moet je bij dat Pinksterfeest, bij dat eerste vers, eigenlijk afzien van onszelf en van alles wat beneden is. Hoe aangenaam het ook kan zijn in de opperzaal met elkaar. Maar de beslissingen die zijn boven. En de grote daden Gods, die liggen ook in Gods hand. En de andere houdt toch geen stand. Dat is een misleidende gedachte eigenlijk. Die vind je in grove en in fijnere vorm altijd weer terug. Mensen kiezen, mensen doen dit, mensen worden uitgenodigd, mensen nemen beslissingen. En toen gaf ik mijn leven en toen. Nee. In de hemel staat de klok precies op het tijdstip dat het Pinksterfeest vol wordt. Dat de tijd vol wordt. Dat het met Pinksterfeest is, dat moet zo uitkomen, omdat God zelf ook dat Pinksterfeest heeft ingesteld aan zijn volk Israël. Maar het is niet afhankelijk ergens van, dan alleen van die trouwe God. Nou, als die dag bij het Pinksterfeest vervuld had, waren zij alle eendrachtig bijeen. Je zou zeggen, eendracht, zegt het spreekwoord, maakt macht. En toch, als je het nou nog een paar keer voor jezelf leest, hè, dan ga je steeds meer zien. Dan zeg je, hé, toch eigenaardig. Ze zijn allemaal eendrachtig bijeen. Maar ze kunnen toch maar niks maken. Ze kunnen toch maar niet opstaan om te zeggen, vandaag wordt het Pinksterfeest. Het is een grote zegen dat ze één van hart bij elkaar zijn. Wil niet zeggen dat ze allemaal precies hetzelfde zijn. Ieder mens heeft zijn karakter. Ieder mens heeft zijn eigenaardigheden. Nee. Maar eendracht wil zeggen dat ze samen uitzien naar de vervulling van de belofte die zij van Christus hebben gehoord. Ze zijn dus één in hem. En ze zijn één in de verwachting op de Heere. Dat is groot. Er kan wel eens wat zijn hier op deze aarde. Iets pijnlijk zijn. Iets verdrietig zijn. Iets afstandelijk zijn. Sommige dingen kunnen, want de Satan die kan ook hier op aarde, probeert hij alles wat nog een klein beetje goed is, Of dat het nou een verkering of een huwelijk of een gemeente of een gezin is. Hij probeert toch alles kapot te maken en alles in brand te steken. En daarom is het een groot voorrecht. Als er toch nog in die zin eenheid is. Dat al ben je het misschien niet in alles met elkaar eens. Dat je mag weten. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Dan kun je veel hebben. Dan gaat het niet zozeer om, ja, om iemand zijn staat. Dan gaat het niet zozeer om een ander in het oordeel. Nee. Maar dan mag je toch weten. Dat is de naam. Jezus Christus. Die ons verenigt. In zichzelf. Ze waren er alle. Wie zijn dat? Daar is verschil van mening over. Sommigen denken aan de 12 apostelen. Matthias is er immers bijgekomen. Anderen denken dat het die 120 personen zijn waar we al meer van lezen in de handelingen. Anderen denken dat er nog meer zijn. Misschien wel 300 of 400. Ja, zulke dingen kun je natuurlijk zeggen. Nou ja, dat is niet belangrijk. Het is ook niet zo belangrijk. Maar als je er eenmaal over gaat zitten denken, dan blijf je er soms weer even aan denken. Zij waren alle eendrachtig bijeen. Wat ik denk dat het er meer geweest zijn dan de apostelen. Dat er veel mensen uit Galilea, die in grote drommen met het Pinksterfeest naar Jeruzalem kwamen, die direct contact hebben gezocht met de volgelingen van Jezus van Nazareth. Je weet dat de Heere Jezus ook op een berg aan 500 broeders in Galilea tegelijk verschenen is. Er waren niet zoveel Jeruzalemmers bij de volgelingen van de Heere Jezus, maar uit het omliggende land toch heel wat. En Pinksterfeest was echt een prachtig feest voor de mensen. Het was geen Sabbat, hoewel, misschien dat eerste Pinksterdag op een zondag gevallen heeft, de eerste dag der week, maar dat is niet helemaal zeker. Maar de mensen konden er inkopen doen in Jeruzalem, de mensen konden de markt eens bezoeken en de mensen gingen naar de kerk en noem maar op. Nou, dan kun je je allicht voorstellen dat in die bewogen dagen, waarin zoveel geruchten gingen over wat er allemaal gebeurd was, na de kruisiging van de Heer Jezus Christus, ze zeggen wel eens soort zoekt soort, nou, ik denk dat dat hier ook opgegaan is. Er zijn heel wat volgelingen, stille en openbare van de Heere Jezus, die hebben hun plekje gezocht bij de apostelen. Zoals uit die vorige vergadering al gehoord hebben. Daar was een schare van omtrent 120 personen bijeen. Toen ze gingen stemmen of kiezen, het lot werpen over een nieuwe apostel. Ik wilde het me zo voorstellen. Er zijn mensen van alle kanten rond de apostelen samen vergaderd. Moeders, vaders en kinderen. Die zijn allemaal al vroeg uit de veren. Het zonnetje gaat vroeg op. En die zijn weer naar het adres waar dat geweest is. Is ook niet zeker. Sommigen denken aan een bijzaal van de tempel. Anderen denken nog aan de opperzaal waar ze eerst verkeerd hadden. Het huis misschien van de moeder van Johannes Marcus. Dat laat ik even in het midden. Als je alles bij elkaar denkt, dat er een grote concentratie van mensen straks zo op de been is, dan zou je zeggen, het lijkt wel of dat het toch een ruimte geweest is, in de buurt in ieder geval, van de tempel. Waar de wegen, waar de mensen langs de wegen naartoe gaan. En het is niet zo makkelijk denkbaar dat ze in een klein kamertje met enkele honderden mensen gezeten hebben. Maar dat is niet zo belangrijk. Een huis, of dat ermee bedoeld wordt het huis des Heren, of een particulier huis, dat laten we in ieder geval even in het midden. Het is in ieder geval de gemeente van de Heer Jezus Christus, al is het allemaal nog heel in het begin. Weet je waarom je dat kan denken? Als straks Petrus zegt, op de verwonderde uitroepen van de mensen, dan zegt hij, nee mensen, wij zijn niet dronken. Maar dit is wat Joël gesproken heeft, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dan noemt hij zonen, dochters, dienstknechten, dienstmaagden, rijk en arm, alles noemt hij op. Maar ook zonen en dochters, kinderen dus. En ik denk dat Petrus toen om zich heen gewezen heeft, waar die zonen en die dochters en die vaders en die moeders ook inderdaad aanwezig waren en deelden in die bijzondere gave van de Heilige Geest. Hoewel straks de apostelen springen eruit als Petrus het woord gaat voeren. Maar zover zijn we nog niet. Hier zijn zij allen bijeen. En het is het begin van de gemeente die uitverkoren is ten eeuwige leven. Nou is het Pinksterfeest. Dan komen de mensen, of ze het gemeend hebben, het staat te bezien. Dat is net als dat wij Pinksterfeest en Paasfeest en Kerstfeest hebben. Zeg je wel eens, een mens kan helemaal geen feest vieren. De vrouwen hebben meer erg in een lapje mooie stof daar in Jeruzalem. En de mannen proberen misschien nog een beetje handel te drijven. Dat zat er ook in, op de markt. En er zullen er ook bij geweest zijn die blij geweest zijn dat ze naar de tempel konden gaan. Och, bij een mens is het niet te vinden. Maar er lag toch wel een stille symboliek in dat Pinksterfeest. Eerst die garf, die eersteling van de oogst. En dan de broden. Gedecemde broden. Dat mocht bij het paasfeest niet. Bij het paasfeest zou je zeggen, daar gold een zuiverheid zo intens. Daar mocht niet één stukje bederf bij zijn. Dat wees en wijst ons aan de reinheid en de heiligheid van die dierbare zaligmaker. Waar geen zuurdecem van zonde en van bedrog in gevonden is. Maar die in alle delen rein en volmaakt was. Hij werd wel tot zonde gemaakt, maar hij heeft nooit geen zonde gedaan. Maar nou die symboliek van dat Pinksterfeest, dan kwamen daar die broden waar wel zuurdecem in zat. En die mochten wel voor het aangezicht des Heren gebracht worden, als ze vergezeld gingen van het offer van het lammetje. Wat een rijke heenwijzing. Want wij zijn niet rein. Wij kunnen niet zeggen dat we zuiver zijn van zuurdecem. Al zegt de apostel, zuiver de oude zuurdecem uit. Maar wie kan zeggen, ik heb mijn hart gereinigd van alle overtredingen? En wie kan zijn hart doorgronden dan de Heere alleen?
En wie kan zijn hand in zijn boezem steken en de Rijn uithalen? Zit er niet overal tussen de mens, de zonde? Eén gedachte stelt ons als schuldig voor de Heere. Maar je zou zeggen, met Pinksteren gaat de deur open voor die ellendige. Voor die broden waar zuurdesem, die helemaal doortrokken zijn van zuurdesem. De deur gaat open als je daar hoort. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand kan in dat gericht bestaan. Dat is Pinksterfeest. Paasfeest niet. Zuiver, zuiver. Geen stukje zuurdesem in het hele huis. Nergens in. Ongezuurde broden eten. Alles heen wijzende naar onze volmaakte Heere en zalig maken. Maar met Pinksterfeest. Kreupelen, blinden, schuldigen, tollenaren, zondaars. Ja, het zal nog verder gaan. Ze zullen u van alle kant tot uit het allerverste land vereren met geschenk. Wat een wonder dat een mens nou niet een bepaalde graad bereikt moet hebben om in aanmerking te komen voor de gave van de geest en van de genade. Dan zou het nooit ontvangen. Wat een wonder dat er nou voor betaald is. Dat lammetje wat met Pinksterfeest geofferd moest brengen, wees erheen. Die ongezuurde broden mogen gebracht worden bij de Heere. Maar vergeet het offer niet. Het is alleen om Jezus wil. Het is alleen om het bloed van het verbond, om het paaslam dat voor ons geslacht is. Anders zou er geen één gedesemd gezuurd brood ooit zalig kunnen worden. Want de Heere kan toch niet die mens, die zondige mens, aannemen. Maar nu, vanwege het lam, het Pinksterfeest, een blij en een langdurig feest. Daarom wordt het wel het feest van de weken genoemd. En dat gaat de Heere nu doen. Want opeens haastig, snel geschiet er een geluid uit de hemel. Daar heb je nou geschiedenis. Daar heb je nou geschiedenis. Gods geschiedenis. Dat is de enige geschiedenis die stand houdt en die echt goddelijk is, het andere niet. Je moet voorzichtig zijn met menselijke geschiedenissen en wereldgeschiedenissen te vergoddelijken. Daar zijn mensen altijd mee. Dan zien ze precies, ja, dat, zus en dat, zo. Je moet meer denken, die wereldgeschiedenis en onze eigen geschiedenis, die klopt nooit, die loopt dood. Die loopt ergens dood. Die loopt uit als hij het woord leest op bloed en tranen en ongerechtigheid en liefdeloosheid en oorlog en gewelddadigheid. Daar loopt die geschiedenis op uit. De geschiedenis wordt niet rijp dat we nou de Heere wel kunnen ontvangen. Nee. Maar nou schrijft God geschiedenis die stand houdt. Al is de andere geschiedenis ook niet buiten zijn voorzienig bestel. Want hij staat overal boven. Maar dit is echt de geschiedenis die voor ons van belang is. want er geschiedde haastig uit de hemel een geluid. Als het dan op tijd is, dan heeft de Heere meer haast als wij. Als het bij God tijd is. Want het kan best zijn dat we dan op dat moment nergens erg in hebben. Of net als met Zacharias, dat we het vergeten zijn om te bidden. Want we zijn al zo oud en bij ons kan er geen kind meer geboren worden. En dan staat er opeens die engel. Dat is het grote, het wonderlijke. Het aanbiddenswaardige. Als het in de hemel tijd is, dan laat de Heere geen seconde meer voorbij gaan. Als onze tijd blijkt te zijn, dat we zeggen, nou is het afgelopen met me, dan moet je soms nog jaren mee. En als hij denkt dat hij nog jaren mee kan, hè, zo goed voel je eigen, dan kan het wezen dat het je laatste woord is. Want onze tijden zijn in zijn hand. Kijk, mens wil er niet aan, maar toch is het zo. Gij hebt onze dagen en het getal van onze maanden bepaald. Maar als het dan bij God tijd is, dan gebeurt het. Wat het dan ook is. Als de Heere zegt, het is tijd, kom. Dan moet de dood er zijn. Hoe dan ook. Al heb ik 2 minuten van tevoren een hartcardiogram laten maken. Bij wijze van spreken. Of in werkelijkheid. Dat is wel gebeurd. Prima, prima. En de patiënt loopt op de gang en die is dood. Kun je zeggen, die stomme dokter. Kan die dat dan niet zien? Ja, maar we vergeten 1 ding. De Heere regeert. Zo is dat ook als het gaat over de genade. Geschiedde haastig uit de hemel een geluid. Plotseling. Want als het tijd is, Jezus heeft amen gezegd op het gebed om de geest, dan doet hij het ook. De Vader ook, onmiddellijk. Dan laat hij met eeuwig gesproken geen seconde meer voorbij gaan. Uit de hemel. Ja, nou, daar gaat het om. Op aarde gebeuren ook een heleboel dingen die hun oorsprong hebben in de mens. In zijn ingebeelde wetenschap en in al zijn planningen die hij maakt. Wat komt er niet uit de aarde voort? Lamech, de vader van Noach, zei uit de aarde spruit de moeite en het verdriet. Daar zitten we met smart met onze handen in de grond te moren. De aarde. Maar nou uit de hemel. Dat is belangrijk. Dat is het grootste. Dat er nog wat te horen is uit de hemel. Dat die hemel die door onze zonde, door onze ongerechtigheden zo ver weg is, waar niemand meer doorheen kan dringen, dat God vanuit die hemel naar beneden kijkt en naar beneden komt en naar beneden stuurt. Ja, dan kan er op aarde heel wat gebeuren. Waar we stikvol van zitten, want weet maar eerlijk, als je de krant leest en je leest dan net iets ontzettends of zo, hè, van vergiftiging of van atoombommen en van allerlei andere dingen. En je leest en je hoort al dat geluid. Jongen. Maar nou zegt de Heer, je moet niet te verzaagd zijn. Het zou wel waar zijn als dat alles was wat hier uit de aarde en op de aarde komt. Als dat echt alles was, ja, dan had je wel reden om te schrikken. Maar er is nog wat anders. Er geschiet ook haastig uit de hemel een geluid toen en nog en straks blaast de engel, de aartsengel op de bazuin. Sta op, gij levende en gij doden. Broeder de Visser hebben al heel wat engeltjes gemaakt. De bazuin zal slaan. Maar dat gebeurt. Dat zal zeker gebeuren. Er geschiedde haastig uit de hemel een geluid. Er is dus leven. Geen hels lawaai. Maar er is iets te horen. En er is iets te zien. En er is niks te zwijgen. Dit wordt horen, zien en spreken. Een geluid. Mensenkind, zullen deze dorre doodsbeneren leven? Heere, gij weet het. Hij durft niet te zeggen en hij wil niet zeggen. Hij kan niet zeggen. Dat bestaat niet. Gij weet het. Profiteer en zo gaat het maar verder. Ja, maar er is geen leven. Mensenkind, profiteer tegen de geest. Gij geest, kom aan. Van de vier hoeken der aarde. En vaar in deze gedoden. Komt het. Dat is het grote van zere werken. Die roemt, die zal dan ook alleen in de Heer roemen. Een geluid dat lijkt op het geluid van een geweldige gedreven wind. Het is geen wind. Ik bedoel dit, de pulletjes en de potjes die worden niet over geblazen hier. Er staat, het is een geluid als vatten. Het klinkt net alsof er een sterke wind, een wind die drijft, door het huis heen gaat. Dat is een goed teken. Wind. Vroeger, heel lang geleden, kenden Adam en Eva de Heere aan de wind des daags. Zo dicht waren ze bij de Heere. De Heere zei bij David, als je de wind hoort in de toppen van de bomen, dan gebeurt het. Zoals de wind, teken van Gods nabijheid. Hij die rijdt op de vleugelen van de wind. Wind is ook een beeld van de geest. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks zijn de woorden voor wind en geest hetzelfde. Een geweldig gedreven wind. God komt terug. De gemeenschap herstellen. Een kleine tijd. En ik kom weder tot u. Niet alleen aan de volleinding der dagen. Maar ook door de geest. De geest van Christus. En die zal de hof doorzuiveren. En die zal blazen in de gedoden. En die zal doen leven. Hele huis is er vol van waar ze zitten. Dat betekent, of dat je nou in de kelder zit, of onder de tafel, of in de keuken. Het wil zeggen, net als Petrus straks zegt, alle vlees. God vergeet er niet één. Ze zitten misschien allemaal op verschillende plaatsjes, maar de wind komt er. Denk dat eens even in, de wind. In de kerk, de geest, in de gemeente. Hier zie je in de tekenen dat de Heer het hele huis kan vervullen. Die op het achterste bankje zit en die voorin zit. Of die achter de gordijnen zou zitten luisteren, stilletjes omdat hij zijn gezicht niet zou durven laten zien. De wind. Blaast door het hele huis heen. Je zou zeggen, wie is er dan verborgen? Waar zal ik uw geest ontvlien? Waar zal ik, o Heere, voor u me kunnen verbergen? Als ik zeg, de duisternis zal mij immer bedekken, dan is de nacht een licht voor u. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht licht. Als de dag. Hele huis. En dan zien ze nog wat. gezien opeens vuur. Ze werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Dat wil zeggen, er is vuur, een licht. En dat verdeelt zich over de mens, boven de mensenhoofden. Het zit er als het ware. Kijk, net als dat er tongen vuur zo boven de hoofden zijn. Boven ieders hoofd. Dat zien ze bij elkaar. Bij jou zie ik het, maar bij jou ook. Vuur. Johannes zei, die na mij komt, die zal met de Heilige Geest en met vuur dopen. Ik doop met water, maar hij zal met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wat is dat? Johannes van alles. Vuur is licht. Vuur verlicht. Als je in de stikdonkere nacht een vuurtje aansteekt, dan word ik lichter. De wilde dieren gaan ervoor op de vlucht soms. Die schrikken ervan. Van die flonkerende vlammen. Het is licht. Ja, maar in dat licht kun je ook zien hoe jij eruit ziet. Hoe je handen eruit zien. Hoe je bent. Dat is een eigenschap van het licht. Het licht maakt openbaar. Al wat openbaar maakt, is licht. En vooral als je bij het vuurtje staat in de nacht, dan zie je zo goed die immense duisternis om je heen. Alles even donker. Vuur verwarmt. Peter stond zich te warmen bij het vuur in de zaal. De nachten in het oosten waren koud. Verwarmend. Verlichtend het blind gezicht. Verwarmend de koude hart. Ja, misschien denk je, zou ik ooit nog wel eens verblijd zijn of verblijd worden? Dat je door de warmte van het woord, van het evangelie, wordt ingenomen. Die warmte die zo weldadig is, koesterend als een moeder haar kind. Troostend als een vader zijn zoon. Die warmte van grimmigheid is bij mij niet. Nou, dat doet het vuur. Het heeft geschenen. Gebrand. Als van vuur. Het is geen echt vuur. Het is symbolisch. Het is een taal. Een lering. Een onderwijs. Van die warmte zingt de dichter. Ik zal in uw tent verkeren. Heren der heren. Voor uw oog in eeuwigheid. Heren, wees mij een rotssteen. Heren, breid uw vleugel over mij uit. Dat zal de Heilige Geest doen. Hij zal troosten. Zijn naam is toch ook. Onder andere, trooster, troost. Maar, er vliegt ook wel het een en ander in brand. Dat is ook weer een eigenschap van het vuur. Want dat vuur wordt gezien in de gedaante als van tongen. Tongen spreken, het woord. En het woord is als een hamer en een vuur. Het woord steekt in brand. Hoe langer hoe meer. Al het onze. Er blijft niets anders over. Dan genade alleen. Dan de Heer Jezus Christus alleen. Zo zuivert het vuur van het woord door de geest. Zuivert. Hoe langer, hoe meer. Totdat wij instemmen met die waarheid. Ik wil niet anders weten
dan de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is mijn enig en eeuwig al. Zo is nog heel wat in dat vuur te zien. Maar ik stip slechts aan op deze bijbellezing. Het zat op een ieder van hen. Zij zullen aangedaan worden met kracht uit der hoogte om het woord van God te spreken. En de vuurwerking van dat woord zal gezien worden, zal bekend worden in de harten. Eenmaal komt er een vuur. Ja, dat is geen kleinigheid. De apostel zegt, ieders werk, dat wil zeggen, ieder zijn leven met gedachten, woorden en werken, zal door het vuur beproefd worden. Dan kun je verschrikken. Dat je zegt, jong, ik zou niet weten hoe dat zou moeten. Als het vuur is gaat lekken aan mijn leven. Wat er dan blijft. Wat er dan niet in brand zou vliegen. Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Maar dan moet je eens luisteren. Nou zegt Paulus, en dat is tot troost. Hij zegt, als iemand nou op dat fundament, dat is Christus, als die daar hooi, stro of stoppelen op heeft gebouwd, met andere woorden, dat hij zijn eigen en nog zoveel andere dingen erbij heeft gepakt, om op dat fundament op te richten, zijn betekenissen, zijn doen, hout, hooi en stoppelen, zegt hij, die vliegen allemaal in brand. Maar, dat is het een troost, de ziel zal behouden worden, maar als door vuur. Dat betekent, de Heere zal dan alles in een ogenblik wegstormen wat van ons is, verbranden. Maar de ziel zal behouden worden, toch al zo als door vuur. Dat is de troost. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat is het grootste, want daar gaat het om. Daar wijzen de tekenen heen. De tekenen wijzen immers daarin. Ze werden ermee vervuld. Weer dat woordje vervuld. Vol. Nou, dat is ook een grote genade. Want het is waar, de Heer heeft zijn Heilige Geest uitgestort op alle vlees, maar wij hebben alles best gedaan altijd om de Heilige Geest weg te jagen uit huis, uit het hart, uit het leven. En ik denk daar nogal eens in vormen aan van, op in menselijke vormen. Dan denk ik, hoe kan die Heilige Geest die stank bij ons toch verdragen? Mensen lopen soms nog bij mensen weg. Maar dat die Heilige Geest vervult die zondaar, kun je niet begrijpen. Zo duizendvoudig verbeurd en verzondigd. En steeds weer. Ze deden zijn Heilige Geest smart aan. Het is niet voor niks dat de apostel zegt, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt. En blus de geest niet uit, dat zegt de apostel niet zomaar in het algemeen. Dat zegt hij tegen mensen die de Heere toebehoren. Nou, dan is het wonder des te groter. Het wonder. Ze werden alle vervuld. Ik weet wel. Ze hebben het wel eens zo voorgesteld. En ik denk dat dat wel goed is. Als een rivier ontspringt op sommige plaatsen. Is dat dan een geweldige iets. Hè? Dat bruist. Hoeft niet altijd. Je hebt ook rivieren. Dat lijkt wel druppelerwijs te ontstaan. Maar je hebt rivieren waar met geweld of zo. Het water uit de grond komt. Tussen de rotsen door. Breekt enzovoort. Zo'n moment is hier ook. En dan heeft men terecht gezegd.
Als je nou een paar kilometer verder bent, dan wordt het al anders. Dat water, dat slijpt als het ware een geul. Een bedding komt er. En als je nog een eindje verder bent, dan zie je het water zo tussen de oevers stromen. Heel anders dan aan het begin. Zo heeft men dan ook wel eens vergeleken met het Pinksterfeest. Wij zeggen wel eens ja, maar ja. Ze begonnen te spreken, horen, zien, spreken, andere tongen. Voor het woord taal en tong wordt ook hetzelfde woord gebruikt. Het is alsof ze een andere tong hebben die niet meer aan het stof kleeft. Of een tong die geheel gedreven wordt door de Heilige Geest. In ieder geval, het zijn geen talen die groeien op onze akker. Zo zou ik het liefst in de eerste plaats willen verstaan. Andere talen, dat wil dan toch zeggen. Die taal, die stamt uit de genade en de ontferming van God. Kijk, en dan zeggen we, ja, maar dat heb je nou toch eigenlijk niet. Denk dan eens aan die rivier. In zijn oorsprong en in zijn voortgang. Moet je tegen die mensen zeggen die het over die wonderen hebben. Ja, maar wonderen, zieken genezen, doden opwekken. Dan zeggen ze, ja, maar dat, als dat er nou niet meer is, dan is het niet goed. Zeggen ze. Maar ze vergeten hoe verder je in het Nieuwe Testament komt, hoe minder lees je ervan. Dan lees je ook dat Paulus ziek is geweest, ziek is geweest, dat Trofimus ziek achtergelaten werd. Nou, dan zou je zeggen, het is voor die mensen dan toch maar een koud kunstje geweest om even iemand beter te maken. Dat waren apostelen, notabene. En in het begin was het zo, als er iemand aan de weg lag en er liep een apostel voorbij van de schaduw alleen, werd de zieken al beter. Maar al die mensen die dat zo op de spits drijven, die vergeten. God gaat nog door. Soms in de vorm van een watervalletje, maar soms zie je gestaag. Toch die geest doorgaan met zijn verborgen werking in de harten. Onwederstandelijk. En daar beginnen ze te spreken. Straks horen we de inhoud van het spreken. De grote werken Gods. Daar moet je bij mens niet omkomen. Daar moet je bij Adam niet omkomen. Daar moet je bij een dominee niet voor zijn. Nee. Beslist niet. Daar moet je nou alleen voor zijn. Bij die Heilige Geest. Die verheerlijkt Christus. Die neemt het uit het zijde. Om het ons toe te passen. Hij schenkt ons. In rijke mate. Die Geest. Amen.